Goedemorgen. Het is goed om in jullie midden te zijn. Fijn om elkaar weer te ontmoeten. En dat zal de aankomende periode een aantal keer gaan gebeuren. Ik zal een aantal keren tot en met de zomervakantie in jullie midden zijn. Om het woord met jullie te delen. En daarom dat ik gekozen heb om uit één Bijbelboek een aantal keren te preken. Dus als ik hier ben, dan weten jullie, het zal vanochtend gaan over 1 Petrus. Dus ik zal een aantal dingen, een aantal gedeelten daaruit met jullie gaan doornemen. En we gaan eerst met elkaar nu lezen. We gaan beginnen met het eerste hoofdstuk. En we beginnen bij hoofdstuk 1, vers 13 tot en met 18, 19. 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 13. En ik zou het heel fijn vinden als je meeleest. Ik zal dit gedeelte echt centraal stellen, dus ook vers voor vers zal ik dingen daarover zeggen. Dus het is heel fijn als jullie je Bijbel en anders je telefoon openen en met mij meelezen en ook door de dienst heen, door de prediking heen, met mij meegaan. 1 Petrus 1 vers 13, daar staat bij mij boven, heiligheid en broederliefde. En Petrus zegt daar, omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Tot zover het gedeelte waar we met elkaar over na willen denken. Als je de brief van Petrus, de eerste Petrusbrief, als je die heel globaal zou willen indelen, dan zou je die in drieën kunnen indelen. Het begint, de hoofdstukken 1 en een gedeelte van hoofdstuk 2, begint eigenlijk Gods genade in de redding. Dus die eerste gedeelte gaat er met name stilstaan bij onze redding. Nou, dat is hoofdstuk 1 en gedeelte van hoofdstuk 2. Het tweede gedeelte, wat je zou kunnen zeggen waar het in ingedeeld is, dat is hoofdstuk 2 en een gedeelte van hoofdstuk 3. En daar gaat het over Gods genade, maar dan in de onderdanigheid. Nou, daar gaan we in de toekomst gaan we daar ook samen over nadenken. Maar je ziet Gods genade in een onderdanig leven. In een leven wat onderworpen is aan God. Wat onderworpen is aan Christus. En het laatste gedeelte, en Stefan die zei daar ook al iets over, dat begint bij hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Dan gaat het met name Gods genade in het lijden. Gods genade in de vervolging. Nou, daar gaan we ook met elkaar iets over zeggen. Dus drie delen. Redding, onderwerping en lijden. En in die drie dingen, in die drie thema's, zie je Gods genade. Nou, vanochtend gaan we met elkaar stilstaan bij de redding. Gods genade in de redding. En als we ons gedeelte er even gaan bijpakken, dan staat er om God daarom. Nou, dat woordje daarom is zo'n woordje waar je zo overheen zou lezen. Maar dat zegt eigenlijk heel veel. Want uiteindelijk moet je dan je vraag stellen. Waarom? Waarom? Nou, hoe moeilijk is dat? Nou, waar zou die nou naar verwijzen? Hij verwijst eigenlijk naar het gedeelte hiervoor. Nou, kijk maar met mij mee, want wat heeft hij dan in het gedeelte hiervoor gezegd? Want dat moeten we dan wel een beetje weten. Nou, laten we even lezen hoofdstuk 1, vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Om God daarom. Waarom, Petrus? Nou, dat heb ik jullie net verteld. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid. Het is Gods barmhartigheid. Het is Gods genade. Het is Gods barmhartigheid dat hij naar zondige mensen heeft omgezien. Het is Gods genade, het is Gods barmhartigheid dat hij zijn zoon heeft gezonden om voor onze zonde aan het kruis te sterven. Dat is zijn barmhartigheid. En wat gebeurt er dan als we daarin geloven? Nou, er staat, je bent opnieuw geboren. Het is Gods werk in jou. Je bent, anders gezegd, een nieuwe schepping geworden. Door het geloof in de Heer Jezus ben je van een oud leven naar een nieuw leven gegaan. Toen je tot geloof kwam, is de Heilige Geest in je komen wonen. Om God daarom, waarom? Nou, door Gods barmhartigheid en dat je een nieuwe schepping bent geworden in Christus. En vers 4 zegt dan, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis. Hij zegt hier eigenlijk, je hebt een erfenis ontvangen van God, omdat hij barmhartig is, omdat hij je opnieuw hebt laten geboren worden. Daardoor heb je een onvergankelijke, een eeuwige, een onbevlekte, een schone, een onverwelkbare. Die schoonheid blijft voor eeuwig, die gaat niet verwelken. Die heb jij ontvangen. En dan zegt hij in vers 6. Daarom verheugt u zich. Nou, het is toch reden tot vreugde? Toch? Als je mag weten dat God naar jou heeft omgezien in zijn barmhartigheid, dat je een nieuwe schepping bent geworden in Christus, dat je een erfenis hebt die voor eeuwig staat, dan zegt hij, daar ben ik blij om. Daar mogen we met elkaar ons in verblijden, in verheugen. Dat is de avondmaal. Deze morgen. Dat je met elkaar weer verblijdt in je redding, de verlossing die niet van jou komt, maar die geheel komt van Gods zijde. Hij heeft zijn zoon gestuurd, hij heeft zijn geest in jou laten wonen. En jij kon alleen maar zeggen, Heer, ik geloof u, ik vertrouw op u, ik leun op u, ik steun op u. Stel, je hebt gesport. En nou, dat komt nogal vaak voor. Ik ben fysiotherapeut geweest en er komen mensen kreupelend binnen. Daar hebben ze getennist of gesquashed. En dan komen ze binnen. Oh, ik heb zo'n pijn aan mijn kuit. En goed. Dan vraag je van, joh, ga eens op je tenen staan. Maar dan weet je eigenlijk al, dat gaat hem niet meer worden. Ga eens op je hakken staan. Nou, dat gaat hem ook niet meer worden. En ja, fysiotherapeuten hebben toch iets gemeens. Want dan weten ze precies het plekje wel te vinden. En dan drukken ze in die kuit. Ja, en dan vliegt zo'n persoon een halve meter van die tafel omhoog. Dat was het plekje, hè? Ja, dat was het plekje. Heerlijk. Er zit hier een fysiotherapeut, dus die weet dat wel. Maar je hebt dan eigenlijk de diagnose gesteld. Diagnose, zweepslag. En dan ga je adviezen geven. Nou, je mag 3 dagen, maar dan moet je met het pootje omhoog. Daarna moet je krukken een paar dagen lopen. En nou, misschien ook nog wat pijnstillingen bij. Dan ga je adviezen geven. Nou, dat is wat Petrus hier doet. Hij heeft een diagnose gesteld. De diagnose van kijk eens in je hart. Kijk eens nou in je leven. Kijk nou eens wie jij bent in Christus. Dat is de diagnose. En dan gaat hij adviezen geven. Dat is ons gedeelte, wat we met elkaar gelezen hebben vanaf vers 13. Het zijn 3 adviezen die ik met jullie eruit ga pakken. Vers 13, hoop volkomen. Dus daar gaan we het over zeggen. Dus dat is een advies. Als je de diagnose hebt, hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 6, je verblijdt je. Dan is je leven, de adviezen die ik nu ga geven, de eerste is hoop volkomen. En de tweede is, word heilig. Dat is vers 15. En de derde is, wandel in de vrezen van de Heere. Drie adviezen. En dat is vers 17. Drie adviezen. Hoop volkomen, 13. Word heilig, 15. Wandel in de vrezen des Heeren. Daar gaan we met elkaar nog over nadenken. Hij zegt in vers 13... Nou begin ik met hoop volkomen, want dat zie je staan hè, in vers 13. En nou begin ik met om God daarom. Nou dat daarom, dat hebben we uitgelegd. Hè, dat is die barmhartigheid, dat is Gods genade. Dat is de vreugde die we hebben in het kennen van Christus. Om God daarom, ja, waarom dat omgorden, wat is dat voor een woordje? Nou dat woordje omgorden, dan zou Petrus heel goed gedacht kunnen hebben aan het Oude Testament. Toen de Israëlieten uit Egypte weggingen, toen moesten ze dat haastig doen. Uit de slavernij naar het beloofde land. Haasje. Het moet snel nu gebeuren. We gaan op weg. We vieren snel het Paschamaal en we gaan op weg. Je middel omgord, schoen aan je voeten, staf in de hand. We gaan vertrekken. We gaan op reis, snel. Je zou ook kunnen denken met het woordje omgord, dat als mensen in die tijd snel wilden lopen of wendbaar wilden zijn, dan pakten ze hun gewaad op en dat drukten ze onder de gordel. En dan konden ze makkelijker bewegen, dan konden ze makkelijker lopen. Omgord, daarom, dat is wat er wordt bedoeld hiermee. Raap het bij elkaar. Ja, wat moeten we bij elkaar rapen? Om God raap bij elkaar de lendenen van uw verstand. Ik moet mijn denken bij elkaar pakken. Ik moet mijn verstand bij elkaar pakken. Ik moet mij niet laten beïnvloeden door allerlei wereldse zaken die mij zo bezig kunnen houden. Ik moet niet bedolven worden onder dat wat de wereld mij aanbiedt en wat zo mij kan trekken. Nee, ik moet mijn gedachten bij elkaar houden, bij elkaar brengen, om me te richten op daarom. God, het werk in zijn Zoon Jezus Christus. Dat moet ik bij elkaar houden. Paulus zegt daarover, bedenk de dingen die boven zijn. Daar moet ik me mee bezighouden. Ik moet mijn gedachten, mijn denken bij elkaar grijpen en ik moet me bedenken wat boven is, wat van God is. Of, Paulus zegt in Efeze, dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Ik mijn denken moet veranderd worden. Daar moet ik me mee omgorden. En er staat in Efeze 6, houd dan stand uw middel omgord, trek het omhoog in die riem met de waarheid. Ik moet mijn denken laten beïnvloeden door de waarheid en de waarheid is Gods woord. Dat moet ik moet mij niet laten beïnvloeden door het wereldse denken, maar ik moet me laten beïnvloeden door dat wat van God is. Zijn woord. Daar moet ik mijn denken mee vullen. En dat brengt dan ook verandering tot stand. Innerlijke verandering tot stand. Hartsverandering tot stand. Als mijn denken op God is gericht, zal dat mijn innerlijke veranderen. Nou, en dan zegt hij ook daarna, ik moet mijn verstand bij elkaar houden en wees nuchter. Wees nuchter. Daar bedoelt hij mee, wees standvastig. Wees kalm. Wees zelfbeheerst. Wees helder van geest. Het kan zijn dat Petrus heeft gedacht aan dat wat hij van de Heer Jezus heeft gehoord, de gelijkenis van de trouwe en ontrouwe rentmeester. Ik ga dat voorlezen. Als die slaaf echter in zijn hart zou zeggen, mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te slaan, te eten en te drinken en dronken te worden, dan heeft hij als het ware niet meer alles bij elkaar geraapt, zijn denken niet meer bij elkaar geraapt. Dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht. En op een uur dat hij niet weet. En hij zal hem in stukken houden en hem in het lot doen delen van hem die ontrouw zijn. Een nuchtere christen, een christen die zelfbeheerst is, een christen die helder van geest is, laat zich niet beïnvloeden, bedwelmen door de verleidingen van deze wereld, maar je hebt juiste, heldere prioriteiten, want jouw denken is bij elkaar geraapt en is gericht op de levende God en zijn woord. En waarom? Niet omdat de kerk dat zegt. Niet omdat je een plekje in de hemel wil verdienen. Maar omdat je onder de indruk bent van Gods genade. Dat je onder de indruk bent van zijn barmhartigheid. Dat je onder de indruk bent van wie God is en wat hij gedaan heeft in jouw leven door nieuwe geboorte te geven. Daarom wil je nuchter zijn. En daarom hoop je ook. Dat is het volgende, hoop. Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dus ik moet nuchter zijn en ik moet hopen. En hopen betekent twee dingen. Hopen betekent eerst terugkijken naar de eerste komst van de Heer Jezus. Dat hij naar deze wereld is gekomen om te lijden en te sterven en om zondaren te redden. Dat geeft hoop. Dat is zo elementair, zo belangrijk, dat er hoop in je leven is gekomen. Allereerst dat je van God verwijderd was, dat je je eigen leven leefde, dat je rebelleerde tegen God, maar dat God heeft ingegrepen in je leven en hoop heeft gegeven door zijn genade. Dat je een kind van hem mag zijn. Hij heeft jou veranderd. Wat een hoop. Maar die hoop heeft ook te maken met de toekomstige hoop. Dat we die genade van God eens in perfectie, in de volmaaktheid zullen zien als Jezus Christus terugkomt. Dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Dat we onder de indruk zijn, wat een hoopvolle gedachte dat we eens de Heer Jezus zullen zien. Ja, dat is een hoopvolle gedachte voor de mensen die geloven. Voor de mensen die geloven is dit een hoopvolle gedachte dat Jezus terugkomt en dat we voor altijd bij hem zullen zijn. Pak op je gedachten. Richt ze op God, je gedachten. En wees nuchter, wees helder van geest en hoop. Nou, dat is wat hij zegt hier. Dus als je een advies wil hebben van God deze morgen en je kent hem als je redder en verlosser in Christus, dan is het eerste advies hoop op God. Wees nuchter in je verstand. Haal je gedachten bij elkaar en volg hem. Word, vers 14, als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw wetendheid waren. Grijp daarbij niet terug op het verleden, op je oude leven, op je zondige leven. En hij zegt daarbij, je begeerten, dat zou je kunnen zeggen, je oude verlangens, daar verlang je niet meer naar, daar wil je niet meer naar terug. En ook niet je onwetendheid. Je wil ook niet terug naar zondige gedachten. Nee, we hebben net gezegd, we willen juist ons denken en ons innerlijke voeden met God. Dus het christenleven is een leven met de staf in de hand, je schoenen aan en dagelijks bereid om Jezus Christus te volgen. Anders gezegd, morgenochtend voor degene, boormachine in de hand, werkschoenen aan en dan sta je daar als kind van God die de barmhartigheid van God kent, die hoop kent, die zijn gedachten bij elkaar houdt en zo werk je. En voor anderen zal dat betekenen sneakers aan en medicijnen uitdelen in het ziekenhuis of in het verpleeghuis met de gedachte, barmhartigheid van God, gedachten bij elkaar houden, hoopvol leven hier en nu, hoopvol leven in de toekomst. Dat betekent voor anderen van bommels morgen aan, laptop onder je arm en daar waar God je brengt, daar ben je een kind van God. Dat is het leven van iedere dag. Het is zo praktisch, deze adviezen. Dit is wat je uitleeft daar waar God je brengt. Het tweede, hopen. Maar we hebben ook gezegd, het zijn drie adviezen. Het tweede advies kunnen we lezen in vers 15 en 16. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Waarom is goud zo van waarde? Nou, je zou kunnen zeggen, goud is van waarde omdat het zeldzaam is. Dat klopt. Maar er zijn ook heel veel dieren zeldzaam. En die zijn in die zin toch minder van waarde dan goud. Het is goud wat bepaalt hoeveel ons geld waard is. Dus dieren overlijden en goud is duurzaam ook. Dus je hebt twee kenmerken waarom goud van waarde is. Het is duurzaam en het is zeldzaam. Waarom is God van waarde? Hij is zeldzaam. Er is geen andere Heer. Hij is de Heere der Heren. En alle anderen zijn afgoden. God staat boven de schepping. God is de heerser over alle dingen. Dus God is zeldzaam en hij is duurzaam. Want hij was er al voor er iets was. Hij is er vanaf altijd geweest. Er is geen begin en geen einde aan God. En daarom dat God een zeldzame diamant is, de zeldzaamste diamant is in het universum, absoluut uniek en oneindig waardevol. En hij is de hele andere, de geheel andere ten opzichte van ons. Hij is gescheiden van de zonde. Hij is heilig. Hij is volmaakt prachtig in zichzelf. Hij is volmaakt heerlijk in zichzelf. En wij zijn zondig. En toch, hoewel God de heilige is, de andere, de zeldzame, de duurzame, mogen wij als gelovigen, en dat is het derde kenmerk van God, mogen wij als gelovigen hem naderen. We mogen tot hem komen, daarbij die heilige. En de heilige vraagt van ons, wees heilig, want ik ben heilig. Dat is de opdracht die we krijgen. Hij verdraagt als het ware als de dure diamant, als dat heerlijke goud wat blinkt wie hij is. Hij is schitterend, hij verdraagt geen zonde. En daarom zegt hij, wees heilig, want ik ben heilig. Het zou conflicteren als wij ons inlaten met allerlei zonden, daar geen spijt van hebben. Als wij ons inlaten met allerlei afgoden, wij brengen dan die heiligheid van God in gevaar. In de zin van, niet dat hij minder heilig gaat worden, maar de relatie die wij hebben met God, die brengen we in gevaar. Wees heilig, want ik ben heilig. Dit is een boodschap dat Gods volk heilig is, is een boodschap van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ik ga het uitleggen. Petrus gebruikt hier een gedeelte uit Leviticus. Wees heilig, want ik ben heilig. En in Leviticus staat het zo, want ik ben de Heer uw God. U moet u heiligen en heilig zijn, want ik ben heilig. Waarom moet het volk heilig zijn? Omwille van zichzelf? Nou nee, niet omwille van zichzelf, maar omwille van God. Omdat hij heilig is. Ik ga een aantal voorbeelden. Als je je Bijbel bij je hebt en heb je open liggen, moet je eens naar Leviticus gaan. Dan zal ik 3 voorbeelden laten zien hoe belangrijk het is dat het volk van God in het Oude Testament heilig was. Leviticus hoofdstuk 19 vers 2. Leviticus 19 vers 2. Daar staat Leviticus 19 vers 2. Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Waarom moeten ze heilig zijn? En waarom moeten ze al die wetten in Leviticus houden? Omdat niet zij zo geweldig zijn, maar omdat God heilig is. Hoofdstuk 20 vers 7 en 8. Paar bladzijden verder, 20, 7 en 8. Heilig uzelf en wees heilig, want ik ben de Heere uw God. Houd mijn verordeningen. Nou, daar schrijft hij over, hè, in Leviticus. En doe ze. Waarom moeten ze ze doen? Ik ben de Heere die u heiligt. Het is God die zijn eer, zijn glorie wil leggen in het volk. Nou zou je kunnen denken, ja, maar dit is oud-testamentisch. Dit is een oud-testamentische belofte. Het volk moet heilig zijn omdat God heilig is. En zij moeten hier op aarde hun God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, weerspiegelen. Maar is dat zo? Is dit nu alleen maar dat God een heilig God is en dat wij hem moeten weerspiegelen? Een opdracht voor het Oude Testament voor de Israëlieten. Kijk eens met me mee in 1 Petrus. Dus nu zal ik een aantal voorbeelden geven vanuit 1 Petrus waarom ik denk dat ook in deze tijd deze opdracht geldt. Wees heilig, want ik ben heilig, omdat Petrus erover schrijft. En dat eigenlijk ook een van zijn kenmerken is door de brief heen. Wij als volk, welk volk? Nou, niet het Joodse volk, maar de gemeente. Weerspiegelen de heerlijkheid, de glorie, de glans, de heiligheid van God hier op aarde. Daar zijn we toe geroepen. Hoofdstuk 2 van 1 Petrus, vers 9. Maar, dit zegt hij tegen de gemeente, tegen ons. U, jij, gemeente, Midden-Limburg, bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte door het werk van zijn zoon. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Wie heeft jou geroepen? Wie heeft u geroepen? Wie heeft deze gemeente geroepen? Een heilig God. En wat moeten we doen vanuit dit vers? Nou, er staat, we zijn geroepen uit de duisternis tot het wonderbaar licht om hem te verkondigen. Hem bekend te maken. Wie hij is bekend te maken. Daar ben je toe geroepen als een heilig, smetteloos volk. Nog een voorbeeld. Hoofdstuk 2, vers 21. 2, 21. Want hiertoe bent u, weer dat woordje, geroepen. God heeft de mensen in Midden-Limburg die hier zitten geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Je bent geroepen als christen om de voetsporen van Jezus Christus na te volgen. Hem na te doen. En wat weerspiegel je daarmee? De heerlijkheid, de glans, de glorie van een heilig God. Daar ben je toe geroepen. Dat is je rol, dat is je taak. In het Oude Testament het volk van Israël. In het Nieuwe Testament wordt dat één op één door Petrus omgezet naar de gemeente van de Heer Jezus Christus. We hebben gezien een heilig leven in de versen 15 en 16. Dat doen we omdat God heilig is. Het is zijn karakter. We doen dat omdat we daartoe geroepen zijn. En we doen dat ook omdat Gods woord ons dat vraagt. Want vers 16 zegt, want er staat geschreven. Er staat geschreven. Gemeente, wees heilig, want ik ben heilig. Het staat geschreven. Het is je opdracht. Het moet als het ware je verlangen zijn om zo te leven. Dus dat betekent morgen in de bouwkeet, in de kantine en wat daar ook allemaal gebeurt, wees heilig. Want ik ben heilig. Ik laat mij niet in met de dingen van de wereld, want ik richt mij op God, want hij is heilig. Ik wil mijn denken, vers 13, wil ik bewaken, maar ik wil ook heilig leven, omdat God een heilig God is. Niet omdat de kerk dat nogmaals zegt, niet omdat dat de gewoonte is van vader, moeder, opa en oma, maar het is, ik ben onder de indruk gekomen van Gods barmhartigheid en zijn heiligheid. Daarom wil ik dit doen. Dat is mijn leven. Als laatste, advies. We hebben gezien, volkomen hoop, 1, word heilig, 2, en wandel. Wandel in de vreze des Heren. Is toch wel mooi, vers 17. Als je kijkt, als hoe hij begint, en als u hem als vader aanroept. Daarbij is dus duidelijk, het gaat hier over gelovigen. Hij heeft ons al eerder aangesproken met kinderen. Hier is God onze vader. Het gaat over gelovige mensen die weten, ik ben een kind van God door het werk van de Heer Jezus. En dan staat er, wandel dan in de vreze des Heren. En dat woordje vreze des Heren, nou, dat wil iets zeggen als, heb eerbied voor God. Heb ontzag voor God. Respecteer God, eer hem. Vrees is echt, ik ben onder de indruk van wie God is in mijn leven. Ik ben onder de indruk van wie hij is. En daardoor past er geen ongehoorzaamheid en daardoor past er geen zonde in mijn leven. Dat is wat hij bedoelt te zeggen. Stel, ik denk dat een goed bestuurder van een auto, daar zal misschien een aantal niet mee eens zijn, maar dat denk ik. Een goed bestuurder in het verkeer, daar is een kenmerk van, denk ik, dat hij toch een bepaalde mate van voorzichtigheid heeft. Een bepaalde mate, laat ik het zo zeggen, van angst heeft. Het verkeer is iets wat toch erg gevaarlijk is. Er hoeft maar iets te gebeuren en je zit op een ander. Er zit, als het goed is, en zeker bij motorrijders, volgens mij noemen ze het bij motorrijden ook verdedigend rijden. Je bent altijd aan het uitkijken van, let op, zien ze mij wel, denken ze me mee, dat. Nou, volgens mij is dat wat hij hier ook bedoelt te zeggen. Als het gaat om, en als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. Wees voorzichtig in deze wereld. Wees alert in deze wereld. En hoe blijf ik voorzichtig? Hoe blijf ik alert? Nou, door God eerbiedig na te leven. Door God de eer te geven. Door hem te respecteren in mijn leven. Daardoor blijf ik voorzichtig, blijf ik alert en laat ik mij niet meeslepen naar de verleidingen van deze wereld. En dit zegt hij tegen een gemeente die vervolgd wordt. Daar gaan we het later over hebben. Tegen een gemeente waar hij van zegt, en jullie zijn hier vreemdelingen. En jullie krijgen met heel veel lijden en moeite en verdriet te maken. En dan zegt hij tegen die gemeente, heb volkomen hoop. God is barmhartig, genadig en er is een geweldige toekomst. Word heilig. Ja, jullie zullen het niet makkelijk krijgen. En er zullen mensen de arena's ingaan. Er zullen mensen aan het kruis gehangen worden. Er zullen mensen voor de leeuwen geworpen worden. Er zullen mensen in gevangenis terechtkomen. Maar wees heilig, want ik ben heilig. En als laatste zegt hij dan, wandel in de vreze des Heren. Heb ontzag voor hem. En laat je niet meeslepen in de wereldse gedachten, maar wees een vreemdeling hier op aarde. Jezus Christus, kom terug. Ja, eigenlijk deze drie punten, eigenlijk vieren we dat met het avondmaal. We kijken terug naar Gods barmhartigheid die hij gebracht heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus. We kijken ook naar vandaag met het avondmaal. Hoe staat mijn hart er nu voor? Is er die vreugde in die volkomen hoop? Wil ik nu echt heilig leven? En hoe zie ik God nu? Ben ik onder de indruk nog van wie hij is? En het avondmaal is ook een vooruitkijken naar dat wat komen gaat. Eens zullen we bij de Heer Jezus zijn. Dat is het avondmaal. Verleden, heden en toekomst. Dat is wat Petrus probeert ons duidelijk te maken. En ik wens jullie daar Gods zegen bij het leven als discipel in deze tijd. Amen.